Digital FM.
EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
Schat, volgende week hebben we jouw feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
Dan bel je toch Twente Verhuur?
Doet hij dat ook dan?
Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
En dan zitten wij straks met afwas.
Zelfs dat doen ze voor je.
Goh, lekker hoor.
Van twenteverhuur.nl.
Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
Nee joh, Twente regelt alles.
Wow, daar kan ik wel aan wennen.
Twenteverhuur.nl.
Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
Vechtal FM. Nieuws.
Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump zijn er morgen nieuwe onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Daarvoor zou een Amerikaanse delegatie naar de Pakistanse hoofdstad Islamabad afreizen. Iran heeft nog niet besloten of het weer met de VS om tafel gaat, meldt het Iraanse staatspersbureau. Tegelijkertijd dreigt Trump opnieuw met het platleggen van alle bruggen en energiecentrales in Iran als het land zijn aanbod niet accepteert. De commissaris van de Koning in Groningen gaat aangifte doen tegen actiegroep Farmers Defence Force vanwege intimidatie. De actiegroep is tegen de gedwongen onteigening van een boerderij in Lucaswolde. De provincie heeft besloten de boerderij te onteigenen en de grond te gebruiken voor de opvang van regenwater om overstromingen te voorkomen. Ook de meerderheid van de BBB-fractie stemde voor. Farmers Defence Force is het er niet mee eens en dreigt met oorlog als de onteigening niet wordt teruggedraaid. De commissaris van de Koning in Groningen spreekt van intimidatie. In Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije is babyvoeding van het merk Hip uit de schappen gehaald na de vondst van rattengif in de potjes. Het gif is mogelijk opzettelijk in de groente- en fruithapjes gedaan. In Nederland wordt alleen melkpoeder van Hip verkocht. Bij de EK Judo in Tbilisi heeft judoka Simeon Katarina een zilveren medaille behaald. In de finale in de klasse tot 100 kilo wist hij niet te winnen van de Italiaan Gennaro Pirelli. Bij de vorige EK won Katarina nog een bronzen medaille. Het weer, veel zon, wat wolken en in het binnenland een enkele bui. Het is tussen 11 en 15 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Vechtal FM. Yeah. Venite et Aoedite. Vechtal
FM. Welkom, beste luisteraars, bij het programma Venite et Aoedite. U hebt net als ons, als team, vast meegekregen dat Paus Franciscus is overleden. En gisteren zullen velen de uitvaart op tv en mogelijk zelfs in Rome hebben gevolgd. Laten we voor zijn zielenheil bidden en mogen hij rusten in vrede. Wens ik u samen met het team u alsnog een goede paastijd en natuurlijk een bijzondere zondag van de goddelijke barmhartigheid toe.
Venite et audite.
Heel hartelijk welkom, beste luisteraars, op deze zondag, de zondag van de goddelijke barmhartigheid, bij het programma Venite et Aoedite. Wie veel van het ontstaan van deze zondag van de goddelijke barmhartigheid weet, is Evelina Borger. Zij gaat er ons straks alles over vertellen. Welkom, Evelina.
Dankjewel, Trudy.
Wij gaan naar het verhaal luisteren van de goddelijke barmhartigheid. Nou ja, is het een verhaal. Het is levend als de dag van vandaag. Evelina, zondag van de goddelijke barmhartigheid. Misschien dat de luisteraars al die het kennen met Goede Vrijdag begonnen zijn met het bidden van de noveen. Die is dus nu ten einde. Maar de zondag van de goddelijke barmhartigheid, vertel er ons wat meer over.
Zou ik misschien eerst kunnen beginnen op het leven van zuster Faustina en daar verder op ingaan? Dan krijgen mensen een duidelijke beelden van, ja?
Ja!
Zuster Faustina werd als Helena Kowalska geboren op 25 augustus 1905 in een klein dorpje in Borgowiec in het noordwesten van Polen. Zij was derde van 10 kinderen van Stanisław en Mariana Kowalska. Het gezin was arm. En haar doopnaam was dus Helena, maar later, toen ze intrad, werd het Maria Faustina. Al eigenlijk op haar zevende hoorde ze stem in haar ziel, die haar vraagt om een deugdzaam leven te leiden. Ze kon slechts 3 jaar naar school gaan vanwege armoede in het gezin. Dus ze moest gewoon wel werken. Van haar ouders hadden geld nodig. Dus op haar 16e ging ze het huishouden voor een rijk echtpaar verrichten en ook voor hun zonen zorgen in Aleksandrowski. En na een jaar zei ze tegen haar ouders dat ze het klooster in wilde. Maar ze hadden haar gewoon nodig, dus dat mocht niet. Dus ze ging door met werkzaamheden in Łódź. En in 1924, ze was toen 19 jaar oud, terwijl ze danste in een park Venetia in Łódź, zag ze opeens Jezus voor zich. Een leidende Jezus. En hij zei tegen haar, hoe lang blijf je hier nog van me afwenden? Direct na dit visioen ging ze naar de vlakbij gelegen kathedraal van heilige Stanisław Kostka in Łódź. Ze knielde voor het heilige sacrament en ze vroeg aan Jezus wat hij van haar wilde. En hij zei tegen haar, ga gelijk naar Warschau en treed daarin. Nou ja, toen ging ze eigenlijk zonder toestemming aan haar ouders te vragen, richting Warschau. En ze werd bij meerdere kloosters afgewezen. Uiteindelijk kwam ze bij de orde van zusters van Maria van de Barmhartigheid. En de moederoverste Michaela Moraczewska wilde haar wel toelaten. Maar Faustina, oftewel Helena toen nog, moest eerst naar de kapel om Jezus om toestemming te vragen. En Jezus wilde haar aannemen. Maar er was nog een probleem. Van Faustina had geen geld voor een bruidsgast. In die tijd was het gebruikelijk. Hè? Dus ze moest toen nog een jaar gaan werken en voor een gezin. Voor de kinderen van een gezin zorgen. En uiteindelijk op 1 september 1925 had ze het geldbedrag die ze nodig had en kon ze toetreden.
Ja, dat zeg je, daar kon ze toetreden. Ik zat een YouTube-filmpje onlangs te kijken van vader Chris Allar. En die vertelde in het verhaal van zuster Faustina, moeder overste zei dus, he, je moet je eigen habit betalen, dat zei vader Chris Allar. En zij dus een jaar werken, komt ze terug, herkent die moeder overste haar niet meer. Ken jij dat verhaal ook?
Nee, dat heb ik nooit eerder gehoord, moet ik je zeggen.
Vader Chris Allar die zegt van, dat moet je je voorstellen, hè, dat moeder overste je na een jaar niet meer herkent. Maar oké, jij wist het niet.
Maar het is wel goed gekomen uiteindelijk. Ja, ja. Ze moest toen eenvoudige werkzaamheden doen. Ze was immers niet goed geschoold. Ze werkte in de keuken, in de tuin en ze zat aan de poort als portierster. En ze deed haar postulaat op verschillende plekken. Uiteindelijk op 30 april 1926 mocht ze aan haar noviciaat beginnen. Ze kreeg een zwart-wit habit en ze nam de namen aan van zuster Maria Faustina. Exact 2 jaar later legde ze tijdelijke beloftes af van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. En op 1 mei 1933... mocht ze haar eeuwige geloftes doen in het bijzijn van haar ouders. Dus inmiddels hadden ze haar keuze wel geaccepteerd. Nou, nog even iets over haar gehoorzaamheid. Tijdens haar noviciaat werd het haar aangeleerd. Ze moest bijvoorbeeld dagenlang in de keuken aan tafel zitten zonder maar iets te doen. Terwijl ze naar een oude zieke zuster moest kijken, terwijl die de vloer knielend schropte en andere zware werkzaamheden deed. De andere zusters wisten niet dat Faustina niet mocht meehelpen. Dus telkens als ze langs de keuken liepen, zeiden ze, oh, wat ben je luid, huiteloos. Dus ze werd dan uitgescholden, maar ze mocht niks doen. En ze bleef gehoorzaam. Maar die gehoorzaamheid werkte later ook in haar nadeel. Van haar het overlijden werd aan haar moeder overste gevraagd, waarom werd ze steeds naar een andere klooster verplaatst? Want ze heeft niet zo lang geleefd, maar toch moest ze steeds naar een andere klooster, vaker dan andere zusters. En toen zei de moeder overste, ja, dat kwam omdat ze zo gehoorzaam was. Andere zusters gingen steeds in discussie, maar zij ging gelijk naar haarzelf, pakte haar dingen en ze deed wat er werd opgedragen.
Dankjewel tot zover. We gaan even luisteren naar muziek en dan komen we zo bij de luisteraars weer terug. Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Vernietheid Audite op de zondag van de goddelijke barmhartigheid. En die zuster Faustina die was hartstikke gehoorzaam, dus ze werd verplaatst van klooster naar klooster en verder.
En ze was ook heel gehoorzaam aan Jezus. Op 22 februari 1931, toen ze verbleef in een klooster in Poort, kreeg ze een visioen van Jezus waarin hij haar vroeg:
schilder een afbeelding die overeenkomt met het voorbeeld dat je ziet, met het onderschrift: Jezus, ik vertrouw op u. Ik wil dat deze afbeelding vereerd wordt, eerst in jouw kapel en daarna over de hele wereld. Ik beloof je dat de ziel die deze afbeelding zal vereren, niet verloren zal gaan. Ik beloof haar ook de overwinning op haar vijanden reeds hier op aarde, maar vooral in het uur van de dood. Ik zelf zal haar verdedigen als mijn eigen eer.
Ja, ook het schilderij is Jezus te zien in een wit gewad. Er komen twee stralen uit een doorboorde hart, een witte en een rode. De witte betekent water dat de ziel reinigt. De rode betekent bloed, dat het leven van de ziel is. Onder het schilderij staat natuurlijk: Jezus, ik vertrouw op u. Ja, zuster Faustina had toch wel een probleem. Want ze kon niet schilderen, nog tekenen. Dus ze wist niet hoe ze het opdracht van Jezus moest vervullen. En ja, het was moeilijk voor haar om steun bij haar geestelijke leiders te vinden. Sommigen geloofden haar niet. En ja, tijdens de biecht bleef ze heel lang in een biechtwolkje om al die mystieke ervaringen te vertellen. En haar zusters, haar medezusters, gingen haar dan uitlachen. Zo van, nou, je bent een grote zondenares, je blijft daar zo lang hangen. En ze legde toen haar probleem voor aan Jezus. En hij beloofde haar dat hij een goede priester in haar leven zou sturen, die haar zou steunen en helpen. En in juli, augustus 1933... ontmoeten ze priester Michał Sopočko. Hij is nu trouwens zalige Michał Sopočko. Hij heeft ook een dagboek geschreven, die is ook uitgebracht. Hij is een van de drie apostelen van goddelijke barmhartigheid. Dus na zuster Faustina is hij dat en paus Johannes Paulus II. En in Michał Sopočko herkende zuster Faustina gelijk de priester waar Jezus het over had. En Michał Sopočko schreef later in zijn dagboek dat toen hij de biecht ging horen bij de zusters van Maria van Barmhartigheid, hij slechts een simpele priester was. En zuster Faustina viel hem gelijk op vanwege haar groot geloof. En ze was heel streng voor zichzelf. Ze had zelden een zonde en als ze er een had, dan was het iets heel kleins. En ze vertelde hem snel over haar mystieke ervaringen. En ze zei dat Jezus hem aan haar heeft laten zien dat hij ook een grote opdracht te vervullen had. Maar Michał Sopočko nam het niet echt serieus en zei tegen zuster Faustina: vraag aan de moederoverste om toestemming om een andere biechtvader te zoeken. En na een tijdje zei zuster Faustina tegen priester Sopočko dat ze alles zal verdragen, maar dat ze nooit meer bij hem zal weggaan. En zo wordt Michał Sopočko toch de geestelijke leider, de biechtvader van zuster Faustina. En hij vond uiteindelijk een schilder die haar hielp bij het schilderen van het schilderij. En dat was Eugeniusz Kozimorowski. Hij schilderde volgens de aanwijzingen van zuster Faustina het schilderij. Dat was in juli van 1934. En toen zuster Faustina het zag, barstte ze in huilen uit omdat het spuug lelijk was, zei ze. Ze zei: ja, het is de Jezus niet die ik heb gezien. Maar Jezus zei tegen haar: het gaat niet om de pracht en praal van het doek of kwast, maar om mijn genade. En uiteindelijk in 1943 heeft een ander schilder, Adolf Hewa, het schilderij mooier gemaakt. Ja, Michał Sopočko bleef toch wel heel voorzichtig. En hij liet zuster Faustina zowel lichamelijk als geestelijk door artsen onderzoeken of ze niet een of andere hysterica was. Maar ze bleek volledig in orde te zijn. En ja, hij vroeg om advies om heel veel priesters wat hij moest doen. En hij zat eigenlijk het meest mee dat de eerste zondag na Pasen ingesteld zou moeten worden als de zondag van goddelijke barmhartigheid. Hij kreeg uiteindelijk met heel veel moeite toestemming om het schilderij, het origineel, in de kerk op te hangen. En dat gebeurde op 4 april 1937 in de kerk van heilige Michael in Vilnius. Dat was in de tijd van zuster Faustina een onderdeel van Polen, maar nu is het in de handen van Litouwen. En dankzij Michaels support lukte het zuster Faustina om de afbeelding in Vilnius en Krakau te verspreiden. In 1935 kreeg zuster Faustina een visioen dat beschreef wat eigenlijk Rozenhoutje kroontje van goddelijke genade wordt genoemd.
Ja, dat gaat zo. Jezus zegt over het kroontje: O, welke grote genade zal ik aan de zielen geven die dit gebed bidden? Laten zij terugkeren naar de bron van mijn barmhartigheid nu er nog tijd is. Laten zij profiteren van het bloed en het water dat voor hen vergoten werd. Voordat ik kom als rechter, zet ik eerst de deur van mijn barmhartigheid wijd open. Hij die weigert door de deur van mijn barmhartigheid te gaan, moet door de deur van mijn gerechtigheid. Ik wil de lijdende mensheid niet straffen, maar ik verlang ernaar hen te genezen, hen te drukken aan mijn barmhartig hart. Ik wens dat de hele wereld mijn barmhartigheid kent.
En is de bedoeling om het kroontje om 3 uur in de middag te bidden, hè?
Ja.
Dat tijdstip is Jezus overleden, van dan is het het krachtig, zeg maar. Het is uur van genade, maar het mag natuurlijk ook wel later als je op je werk of zo bent. Jezus, ja, die verscheen vaak aan zuster Faustina, maar hij kwam ook een keer tijdens haar verblijf in Krakau, toen ze als portiste van het klooster werkte, als een zwerver bij haar. Het was een regenachtige en koude dag en hij was heel armoedig gekleed. Hij had geen schoenen en hij vroeg haar om eten. Ze gaf hem toen een beker soep. Maar ze realiseerde zich op dat moment niet dat het Jezus was, pas later. Ze had naast de verschijning van Jezus en moeder Maria ook van moeder Maria die verscheen om haar troost te geven. Meestal met kindje Jezus op haar arm. Ze steunde, ze troostte haar en ze vroeg haar om te bidden voor de hele wereld. En zuster Faustina had ook een hele hechte band met haar engelbewaarder, die haar vaak opdrachten gaf en haar hielp. Hij troostte haar tijdens de aanvallen van de duivel. En hij nam haar wel eens mee naar de hel, het vage vuur en de hemel. Hij onderwees haar en liet haar zien hoe belangrijk het is om trouw te blijven aan God. En welke beloning ze daarvoor zou krijgen. En de engelbewaarder vroeg haar regelmatig om te bidden, voornamelijk voor stervenden. Dat was bijvoorbeeld op een dag toen ze in de tuin was. En toen zei hij: bid voor die en die zuster. En toen deed ze dat. En even later hoorde ze dat ze op dat moment was overleden. Zuster Faustina had de gave van bilocatie. Dus ze kon op meerdere plekken tegelijkertijd zijn. De gave van levitatie. Ze kon door de lucht zweven. En ze kon ook harten lezen en toekomst voorspellen. Maar ze kende ook donkere nachten. Zij was de slag opgeleid. En ze moest zware klussen doen. Sommige klussen waren haar eigenlijk veel te zwaar. Ze werd steeds zieker en zwakker. Bijvoorbeeld op een dag toen ze in de keuken aardappels moest afgieten. En ze liet dan vaak de pan vallen. En toen vroeg ze om kracht en vertrouwen. Dus toen tilde ze de pan op. En tot haar verbazing was die heel licht. Toen ze erin keek, bleek dat de knopen van rozen erin waren. En ze waren onbeschrijfelijk mooi. Ze begreep de betekenis ervan niet, maar toen hoorde ze een stem in haar ziel. Jouw zware werk verandert in de mooiste bloemen en de geur ervan komt tot aan de troon.
Dankjewel tot nu zover, Evelina. We gaan er even uit met muziek en dan komen we straks bij de luisteraars weer terug.
Beste luisteraars bij het programma Venite et Audito op deze zondag van de goddelijke barmhartigheid. We hebben het over zuster Faustina uiteraard, vandaar de zondag van de goddelijke barmhartigheid. Een heel klein stukje terug, de zuster Faustina die had innig contact met haar engelbewaarder. Ze had, ik weet niet, zeg je dat, ze leed aan bilocatie, livicatie. Ze konden toekomst voorspellen. Ze had ook donkere nachten. Ze deed zware klussen, zware pannen met aardappels, die werden ineens heel licht. Maar wat ze bovenal was, dat was secretaresse van Jezus, of niet?
Heeft hij haarzelf genoemd één keer? Ja, dat is wel een mooie benoeming voor haar, denk ik. Een hele eervolle benoeming. Ja, wat ze ook had, waren onzichtbare stigmata. Ze voelde de pijn in de wonden die verbonden waren met de passie van Jezus. En dat gebeurde eigenlijk voor het eerst na haar tijdelijke geloof in 1928. Toen was ze nog maar 23 jaar oud. Ze schreef op in haar dagboek: op een dag, terwijl ik aan het bidden was, zag ik een groot licht. En uit dat licht kwamen stralen die mij omhulden. En toen voelde ik vreselijke pijn in mijn handen, benen en zij. En de doornen van de doornenkroon. Zuster Faustina voelde die wonden tijdens de heilige mis op vrijdag. En ook als ze mensen ontmoette die in stad van ernstige zonden verkeerden, of op het punt stonden om ernstige zonden te begaan. Ze merkte op een gegeven moment dat de stigmata tijdelijk weggingen, maar ze kwamen weer terug in 1936, 2 jaar voor haar overlijden. Toen was ze al ziek. Ze schreef in haar dagboek hierover: dit lijden duurt maar heel kort, maar het is vreselijk. En zonder Gods genade zou ik het niet hebben doorstaan. De wonden zijn niet zichtbaar op mijn lichaam. Wat er hierna zal gebeuren, weet ik niet. Dit alles gebeurt voor de ziel. Ja, ze leed niet langer dan een paar minuten, maar die indruk bleef lang en intens. Terwijl ze de wonden van de doornenkroon voelde, kwam het voor dat ze haar hoofd tegen de balustrade in de kapel moest steunen. Het voelde alsof de doornen diep in de hersenen zaten, en ze kon vaak ook niet eens haar hoofd op een kussen leggen. Ze vond het wel fijn dat Jezus haar had uitverkoren om met hem mee te lijden. En ze wist dat haar lijden de zielen kon redden. Als ze nabij een ziel kwam die niet in genade leefde, voelde ze zo scherpe pijn dat ze kon zien welke zonde diegene had begaan. Later kon ze ook zien dat haar lijden die ziel genade had gebracht. Haar stigmata waren dus onzichtbaar. Van haar apostolaat was totaal anders dan die bijvoorbeeld van Pater Pio. Als haar stigmata zichtbaar waren geweest, dan had het de aandacht afgeleid van haar grote missie, hè? Het verspreiden van goddelijke barmhartigheid. Maar toch was het lijden hetzelfde en het bracht dezelfde vruchten voort. En een andere reden dat haar wonden niet zichtbaar waren, dat had ook eigenlijk te maken met nederigheid. Slechts Jezus wist ervan af. Wat ik nog zou willen vertellen is over het vagevuur. Ze werd namelijk vaak bezocht door de zielen uit het vagevuur die haar vroegen om gebed. En uiteindelijk kwam ze ook weer terug om te zeggen dat zij hem heeft gered. De laatste 2 jaar van haar leven heeft zuster Faustina eigenlijk doorgebracht enkel in gebed en het bijhouden van een dagboek. Ze kreeg problemen met haar slokdarm en tuberculose. Op 4 april 1937 werd ze wonderbaarlijk genezen. Toen hoorde ze Jezus tegen haar zeggen: ga en zeg tegen je moeder overste dat je bent genezen. Toch wordt ze weer ziek. En in juni 1938 kon ze niet eens meer in haar dagboek schrijven. Ze overleed aan tuberculose in het klooster in Krakau-Wakivniki. Op 5 oktober 1938, kwart voor 11 s'avonds. Ze werd slechts 33 jaar oud, eigenlijk de leeftijd van Jezus, hè? Dat is ook heel bijzonder. En ze werd 2 dagen later begraven op feestdag van onze lieve vrouw van de Rozenkrans. Maar niemand van haar familie was erbij, want ze wilde haar familieleden niet belasten met de reiskosten.
Nou,
ja, ook weer heel nederig, hè? Ja, dat siert haar toch wel, hè? Ja. Nou ja, na haar overlijden werd haar dagboek gestuurd naar het Vaticaan. Van alle verslagen van visioenen en verschijningen van Jezus en Moeder Maria. Van ze moesten eerst natuurlijk worden goedgekeurd voordat ze werden gepubliceerd. Maar op aanraden van kardinaal Ottavioni van de Heilige Officie ging eigenlijk paus Johannes de 23e in 1953 een decreet ondertekenen. Waardoor, ja, die zorgde eigenlijk voor dat het dagboek van zuster Faustina op een zwart index kwam te staan. Verboden werd, 2 jaar lang. Toch stond de uitbisschop van Krakau, Eugenius Bajak, het de nonnen toe om originele afbeelding van het schilderij op te hangen in het kapel. Voor de mensen, ja, die daarbij wilden bidden, dat mocht toch wel. Later zei het Vaticaan dat ze het dagboek negatief hebben beoordeeld en dat het eigenlijk een misverstand was, doordat er een verkeerde Italiaanse vertaling ervan was. En een andere obstakel was dat ze het origineel niet konden vergelijken met de vertaling vanwege de Tweede Wereldoorlog en daaropvolgende communisme in Polen.
Wow.
Ja, maar Michał Sopoćko liet het niet bij zitten, hè, de geestelijke vader van zuster Faustyna, een van de geestelijke vaders. Hij ging toen naar uitbisschop van Krakau, toen de tijd Karol Wojtyła, de toekomstige Johannes Paulus II. En hij zorgde ervoor dat een nieuw onderzoek werd gestart naar het leven en dagboek van zuster Faustyna. En toen werd ook devotie van goddelijke barmhartigheid toegestaan.
Ja, en wat ook heel bijzonder is, de sterfdatum van paus Johannes Paulus II.
Ja, dat was op de vigilie, oftewel de vooravond van goddelijke barmhartigheid, hè, in 2005. Dat is ook weer een teken hoe sterk hij eraan verbonden was. Ja, nou ja, en hij wordt niet voor niks een van de 3 apostelen genoemd, hè, naast Michał Sopoćko en zuster Faustyna. Hij heeft zich eigenlijk ook flink ingezet voor het zelfverklaringsproces van zuster Faustyna. Dankzij hem is ze toch heilig verklaard. Uiteindelijk is ze allig en dan heilig. In 1981 werd het dagboek van zuster Faustyna voor het eerst gepubliceerd. Het bestaat uit 6 schriften. Het was eigenlijk Michał Sopoćko die tijdens één bieg tegen haar zei: ga het allemaal opschrijven. Van het duurt te lang, hè? Van de zusters zijn ongeduldig, dus schrijf het op. Dankzij hem hebben wij dus het dagboek. Maar de schriften zijn niet chronologisch. Omdat op een dag de duivel verscheen aan zuster Faustyna. In de vorm van haar engelbewaarder. En hij zei: verbrand het maar. Dus ze ging toen bepaalde delen van haar schriften verbranden. En Michał Sopoćko vroeg later aan zuster Faustyna om het opnieuw op te schrijven. Wat heel bijzonder natuurlijk is. Zuster Faustyna heeft maar 3 klassen gedaan, maar toch is het dagboek heel waardevol, heel mystiek. Dus ja, dat moet wel met genade van Jezus zijn geschreven. En vaak had ze niet eens de kracht om te schrijven en dan hielp moeder Maria haar erbij. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Na het overlijden van zuster Faustyna was dus Michał Sopoćko een van geestelijke leiders die zich tot aan zijn dood inzetten voor de devotie van goddelijke barmhartigheid. Nou, hij werd heel scheef aangekeken door andere priesters. Hij maakte ze echt niet geliefd. Maar ook haar andere geestelijke leidsman, die ze had voordat ze nog Michał Sopoćko leerde kennen. En hij was degene eigenlijk die ook haar laatste biecht afnam. Dat was Dina van God, Jozef Andras. Hij was eigenlijk degene toen zuster Faustina zei dat hij de missie niet kon volbrengen. Het was veel te groot. Hij zei, je moet doen wat de wil van God is. En ze zei later ook, hij was degene die haar de vleugels ertoe gaf.
Oh.
Dus nu is Jozef Andras eigenlijk dienaar van God. En hij was ook de biechtvader van andere heiligen. Waaronder van zalige Aniela Salava en dienares van God. Sofia Tabor en een paar anderen. En het is natuurlijk wel heel speciaal dat twee geestelijke leidsmannen van zuster Faustina zalig en heilig zijn. En hè, dat was dus wel heel speciaal. Maar ook Jozef Andras heeft zich altijd ingezet om de devotie tot geestelijke barmhartigheid te verspreiden. Ja, en nu over de zondag van goddelijke barmhartigheid, want dat is het vandaag.
Ja.
Boodschap waarin Jezus aan zuster Faustina verzocht om ervoor te zorgen dat de zondag na Pasen het feest van goddelijke barmhartigheid zou worden. Hè? Dat werd ingevoerd uiteindelijk op 30 april 2000 door Paus Johannes Paulus II. Jezus zei daar iets over tegen zuster Faustina.
Ja, op die dag staan de diepste diepte van mijn tedere barmhartigheid open. Ik stort een hele oceaan van genade uit over die zielen die tot de fontein van mijn barmhartigheid naderen. De ziel die te biechten zal gaan en de heilige communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonde en straf ontvangen. Op die dag staan alle sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open.
Ja.
Ja,
en op zondag van goddelijke barmhartigheid kun je ook volle aflaat krijgen, Trudy. Wist je dat?
Ja, ja, dat wist ik.
Ja, dan moet je aan volgende voorwaarden voldoen. De eerste is, je moet binnen 10 dagen voor de barmhartigheid zondag biechten. Tweede, dan de heilige communie ontvangen. De dag zal vieren ter ere van Gods barmhartige liefde. De vierde is de geloofsbelijdenis bidden. En de laatste, tevens vijfde, is bidden voor de intenties van de paus door het bidden van onze Vader en Wees Refuge. En wat ook zo bijzonder is, dat betekent dat dan worden je zonden vergeven, dus de schuld door de zonde, maar ook de zondestraffen, oftewel de boetedoening vanwege de zonde, wordt weggenomen. Dus je slaat het vage vuur over, je gaat dan gelijk naar de hemel. Maar mocht je op de zondag van goddelijke barmhartigheid komen te overlijden en je bent in staat van genade, dan ga je gelijk naar de hemel.
Ja, kunnen we daar ons voor intekenen of moeten we dat toch maar...
Als dat zou kunnen, ik wil wel. Jezus zei dat de mensheid geen vrede zou kennen totdat zij zich met vertrouwen tot zijn barmhartigheid zou wenden. Wat we nog hebben is de noveen, ja? die bidden wij vanaf Goede Vrijdag, zoals je eerder zei. Na aanloop naar goddelijke barmhartigheid. En dat bidden wij eigenlijk op elke dag voor iets anders. De ene dag voor geestelijke, dan voor lauwe zielen. Dan voor zielen in het vagevuur. Of zielen die de Heer nog niet kennen. En tijdens de noveen zal Jezus aan de zielen veel genade geven.
Want hij zegt, ik verlang dat je gedurende deze 9 dagen zielen naar de bron van mijn barmhartigheid brengt, opdat zij daaruit kracht en verkwikking mogen putten en welke genade zij ook maar nodig hebben in de moeilijkheden van het leven en in het bijzonder op het uur van de dood. Op iedere dag zul je een andere groep zielen naar mijn hart brengen en hen onderdompelen in deze oceaan van barmhartigheid. Ik zal al deze zielen in het huis van mijn Vader brengen. Je zult in dit leven doen en in het volgende. Ik zal niets weigeren aan een ziel die jij naar de fontein van mijn barmhartigheid zult brengen. Op iedere dag zul je mijn Vader omwille van mijn bitter lijden om genade voor deze zielen smeken.
Ja, mooi hè?
Ja.
We moeten ons opgeven aan goddelijke barmhartigheid. Het is zo mooi, zo sterk, ja.
Ja.
Wat nog heel bijzonder is, en dat weten velen niet, is dat Jezus in 1935 tijdens zijn verschijning aan zuster Faustina Ze verbleef toen in een klooster in Wilno, dat nu Vilnius is, hè, in Litouwen. En hij vroeg haar om een nieuwe kloosterorde eigenlijk op te richten. In teken van zijn goddelijke barmhartigheid. Ja, soms wist ze niet of ze uit de orde waar ze op dat moment behoorde moest uittreden of niet. Soms kreeg ze daar wel toestemming voor. Ze stond op het punt om dat te doen. En toch twijfelde ze van ergens, voelde ze dat ze niet in die orde zelf zou behoren. En een van geestelijke leidsmannen zei tegen haar, geduld, alles op zijn tijd. Nou ja, uiteindelijk bleef ze toch in de orde waar ze zat. En na haar overlijden, ja, bleef Michał Sopočko toch wel bezig met haar missie. En in zomer 1941 ging hij met 6 noviciaten eigenlijk een orde starten. En dat heette Zuster van de Barmhartige Jezus. Ze zijn inmiddels op de hele wereld. En Zuster Faustina wordt eigenlijk de geestelijke stichteres van die orde genoemd. Dus ja, ze heeft heel veel vruchten voortgebracht. Ja, in Wagiewniki in Polen. Eigenlijk bij het klooster waar ze is overleden, is een heel groot basiliek gebouwd. Het is nog ingezegend door Paus Johannes Paulus II tijdens zijn laatste bezoek in 2002. Jaarlijks wordt het bezocht door 2 miljoen pelgrims. En ja, daar passen zo'n 5000 mensen in de basiliek zelf. Maar op de dag zoals vandaag, dan heb je buiten ook duizenden en duizenden mensen. Ja, en als kun je nog het kloosterkapel van de zuster van Maria van Barmhartigheid bezoeken. Daar zie je in de zijaltaar links een kistje met de botten van zuster Faustina. Je kunt ook nog haar geboortehuis in Głogowice bezichtigen. Nou ja, heel veel pelgrims die pulken een stukje hout als een reliquie. Ik heb er ook een van.
Natuurlijk heb jij een reliquie, ja.
Oh, ik denk dat er over een tijdje niks meer overblijft van het huis. En haar cel is natuurlijk ook nog te bezichtigen. En op de plek van haar visioen is op de kastanjeboom in het park in Łódź een herdenkingspot geplaatst. Waar bloemen en devotionalia worden neergelegd. En in de kerk in Vilnius hangt het origineel schilderij van goddelijke barmhartigheid. Ja, gelovigen komen daar dag en nacht bidden en een kaarsje branden. En Wilna begint eigenlijk nu ook een nieuw plek te worden van goddelijke barmhartigheid. Dat is ook in Niki natuurlijk. En dit had zuster Faustina in een visioen gezien, nog voordat ze zelf naar het klooster in Wilna kwam. Maar de devotie daar ontstaat pas sinds 7 jaar.
En waarom is dat pas 7 jaar, denk je?
Omdat het voor deze tijd is. Ah, het is eigenlijk voor nu. Ja, het apostolaat van zuster Faustina, van goddelijke barmhartigheid, het begint steeds meer te leven. En wij hebben het nu nodig. Het zijn geen makkelijke tijden waarin we leven.
Nou, nee, het zijn zeker geen makkelijke tijden. En heet het, ik zal nog wat voorlezen. Want dat gaat zeg maar over de tijden waar we, denk ik, nu in zitten. Er wordt al vaak gezegd, er zal een teken aan de hemel komen. Maar Jezus die heeft tegen zuster Faustina gezegd, voordat ik als rechtvaardige rechter kom, kom ik eerst als de koning van barmhartigheid. Voordat de dag des oordeels komt, zal een teken aan de mensen aan de hemel worden gegeven. Alle lichten aan de hemel zullen worden gedoofd en er zal grote duisternis zijn over de hele aarde. Dan zal het kruisteken aan de hemel verschijnen en uit de openingen waar de handen en voeten van de verlosser waren doorboord, zullen grote lichtstralen verschijnen die de aarde een tijd zullen verlichten. Dit zal een kort voor de dag des oordeels gebeuren.
En Jezus had een grote voorliefde voor Polen. Wat ik helemaal niet erg vind. Snap je wel? Hij zei tegen zuster Faustina, ik heb een bijzondere liefde gekregen voor Polen. En als het gehoorzaam is aan mijn wil, zal ik het verheffen in macht en heiligheid. Uit dit land zal de vonk voortkomen die de wereld op mijn laatste komst zal voorbereiden.
Ja, en wij hebben het heel vaak gehad, hè, van Pater Pio zou gezegd zijn, hè, dat hij dat, ja,
dat
gezegd heeft van andere heiligen. Maar het komt dus, dat teken vanuit de hemel, dat komt van de uitspraak of het dagboek van zuster Faustina.
Klopt, ja, klopt.
Ah, dat is wel heel bijzonder. Nou, laten we met deze bijzondere gebeurtenis ook afsluiten. Dat er licht aan de hemel zal komen die we allemaal zullen zien, hè? Niemand uitgezonderd. En dan zullen wij ook innerlijk ervaren waar onze zonden zitten. Of heb ik dat mis?
Nou, dat haal ik hier niet uit. Dat zijn denk ik meer de verschijningen in Garabandal, hè?
Oké, dat is weer wat anders. Maar oké, laten we ons richten op het licht dat we allemaal zullen zien. Dankjewel Evelina voor het verhaal van zuster Faustina. Voor de niet jou bedanken voor de zondag van de goddelijke barmhartigheid, maar dat we er toch wel nu...
Nou, ik vind het even dat helaas, maar ik vind het altijd een feestje om in jouw uitzending te mogen zijn. En zeker als we richting Polen gaan, hè, dan is het altijd wel
ja, thuiskomen. Het is een beetje thuiskomen voor jou, of niet?
En wij gaan ook binnenkort een nieuwe aflevering opnemen over Paus Johannes Paulus II. Dus daar verheugen we ook ontzettend op.
Ja, en ik verheug me erop dat jij daar weer alles vanaf weet. Ik moet altijd mijn huiswerk goed doen bij jou.
En ik kan dan ook een linkje maken naar Padre Pio te Medianus Paulus II. Dat lukte vandaag niet echt met zuster Faustina. Hè? Ze lijkt wel op hem qua gehoorzaamheid en nederigheid. En vanwege die mystieke charismaten. Maar pas Johannes Paulus II heeft Pater Pio ontmoet. Dus dan kan ik me helemaal uitleven.
Nou, we gaan vandaag nog even feest vieren. Dankjewel, Evelina. Heel graag tot de volgende keer. Voor de luisteraars nog een hele gezegende zondag, gezegende week. En graag tot de volgende keer.
Dit is Vechtdal FM. FM.
Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat. We hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie. Of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlanders.